Onze hulp en onze enige verwachting is ook in deze middag alleen in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 65, het tweede vers, willen wij gaan zingen. Een stroom van ongerechtigheden hadden overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij, welzalig, dien gij hebt verkoren, die ge uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja, wonen in uw huis. Tweede van Psalm 65. Wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de 12 artikelen. Daarna zingen we van Psalm 33, het zesde vers, maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren, het blijft van geslachte tot geslacht. Vers 6 van Psalm 33, na de geloofsbelijdenis. Daarna wordt u gelezen uit Handelingen 13, vers 38 tot en met 52. En uit Efeze 1, vers 3 tot en met 14. Als schriftlezing wordt u genoemd Handelingen 13, vers 38 tot en met 52. En Efeze 1, vers 3 tot en met 14.
En ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu Handelingen 13, vers 38 tot 52. Zo zij u dan bekend, mannen en broeders, dat door deze uw vergeving der zonden verkondigd wordt, en dat van alles waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze een iegelijk die gelooft gerechtvaardigd wordt. Zie dan toe dat over uw lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten. Ziet, gij verachters, en verwondert u en verdwijnt. Want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. En als de Joden uitgegaan waren uit de synagoge, baden de heidenen dat tegen de naaste Sabbat hun dezelfde woorden zouden gesproken worden. En als de synagoge gescheiden was, volgden velen van de Joden en van de godsdienstige Jodengenoten Paulus en Barnabas, welke tot hen spraken en hen vermaanden te blijven bij de genade Gods. En op de volgende Sabbat kwam bijna de gehele stad tezamen om het woord Gods te horen. Doch de Joden, de scharen ziende, werden met nijdigheid vervuld en wederspraken hetgeen van Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende. Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden: het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden. Doch nademaal gij het zelve verstoot en u zelve des eeuwige levens niet waardig oordeelt, zie, wij keren ons tot de heidenen. Want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende: Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde. Als nu de heidenen dit hoorden, verblijden zij zich en prezen het woord des Heren en er geloofden zovelen als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. En het woord des Heren werd door het gehele land uitgebreid. Maar de Joden maakten op de godsdienstige en eerlijke vrouwen en de voornaamste van de stad. Herstel, maar de Joden maakten op de godsdienstige en eerlijke vrouwen en de voornaamste van de stad en verwekte vervolging tegen Paulus en Barabbas en wierpen hen uit de lamppalen. Doch zij schudden het stof van hun voeten af tegen dezelfde en kwamen te Iconium. En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. En dan Efeze 1 vers 3 tot en met 14. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons, in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel is en wat op de aarde is, in hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren, naar het voornemen desgene die alle dingen werkt, naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben, in welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid gehoord hebt, in welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Tot zover de schriftlezing.
Wij willen deze middag met Gods hulp de overdenking van de Dordtse leerregels, die gegrond zijn op de u voorgelezen schriftgedeelte en vele andere gedeelten uit Gods woord, voortzetten. En wij zijn toegekomen aan hoofdstuk 1, paragraaf 6. Hoofdstuk 1, paragraaf 6 van de Dordtse leerregels. We lezen dat gedeelte eerst nog met elkaar. Dat God sommigen in de tijd met het geloof begiftigt, sommigen niet begiftigt, komt voort van zijn eeuwig besluit. Want al zijn werken zijn hem van eeuwigheid bekend. Handelingen 15 vers 18. En hij werkt alle dingen naar de raad van zijn wil. Efeze 1 vers 11. Naar welk besluit hij de harten der uitverkorenen, hoewel zij hard zijn, genadiglijk vermurft en buigt om te geloven. Maar degenen die niet zijn verkoren, naar zijn rechtvaardig oordeel in hun boosheid en hardigheid laat. En hier is het dat zich voornamelijk voor ons ontsluit die diepe, barmhartige en evenzeer rechtvaardige onderscheiding der mensen. Zijnde in even gelijke staat des verderfs, of het besluit van verkiezing en verwerping in het woord Gods geopenbaard, het welk, evenals het de verkeerde, onreine en onvaste mensen verdraaien tot hun verderf, alzo de heiligen en Godvrezende zielen een onuitsprekelijke troost geeft. Tot zover. Zoeken we eerst het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, zou u vanmiddag zelf als de grote leermeester in ons midden willen komen. We staan op het punt om een kostbaar gedeelte uit onze belijdenis te overdenken. En onze vaderen hebben het beleden. Het gaat over diepe dingen. En toch, als u het geeft, dan zullen we vanmiddag mogen ontdekken dat er goud opgesloten ligt in de belijdenis, omdat ze uw woord naspreekt. En wil ons dan geven dat we vanmiddag goud mogen opdelven uit uw eigen woord. Wilt u het licht van uw Heilige Geest zo op de stof van vanmiddag laten vallen, dat dat goud gaat glanzen en gaat schitteren voor onze ogen. En opent u onze van nature blinde en gesloten ogen voor de waarheid van uw woord. Heere, wil u ons ook eerbied geven voor u, voor uw woord. Bewaar ons ervoor dat we alles benaderen vanuit de mens. Maar geeft u dat wij vanmiddag mogen denken vanuit u. En wil dan uw naam verheerlijken onder ons. Ook in de prediking van het woord. Ook als het gaat over uw eeuwige besluit. Ook als het gaat over de verkiezing en de verwerping. Heilig uw naam en win onze harten in voor het eerst of opnieuw voor de eer van uw naam. Wilt u uw koninkrijk onder ons uitbreiden? Wil u ook onder het woord van deze middag zondaren toebrengen? U kent een ieder van ons. U weet van de vragen, van de strijd, van de worstelingen, van de geestelijke duisternis die er in ons leven kan zijn, juist als het gaat over het onderwerp van verkiezing en verwerping. Heere, wil u de duisternis verdrijven door het licht van uw woord. En wil u ons die van nature in de duisternis verkeren, door uw genade overbrengen in het rijk van uw licht en van uw genade. Wil u geven dat het vanmiddag bediening der verzoening mag zijn. Dat de roep gehoord mag worden. Zo iemand dorst. Die komen tot mij en drinken van het water des levens. Geeft u dat vanmiddag de roep gehoord mag worden in de prediking. Beken wat tot uw vrede dient. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En Heere, wil u door het werk van uw Heilige Geest harde harten vermurven, zacht maken. En wilt u diezelfde harten buigen tot het geloof. O, daar is het werk van uw Geest voor nodig. Dat zullen woorden van een dominee nooit vermogen. Maar wil u krachtig werken onder ons, onder de kinderen, onder de jongeren, onder de ouderen, onder allen kon het zijn die hier vanmiddag in de kerk zijn, gemeenteleden en gasten. onder degenen die thuis met ons meeluisteren, nu of later. Heere, wil u vanmiddag, maar ook later, wonderen van genade doen. Daar mogen we om bidden, Heere. En we mogen dan toch ook ootmoedig wijzen op uw eigen verkiezing. Juist het feit dat u zondaren hebt verkoren tot de zaligheid, betekent toch dat mensen met een van nature hard hart toch zacht gemaakt worden en gebogen worden om te geloven. En u maakt het waar in de synagogen en in de omgeving daarvan in Antiochië, tijdens de eerste zendingsreis van Paulus. We hebben ervan gelezen, Heere, willen doen, ook in onze stad en ook onder ons. Wilt u zo aan ons denken? We dragen aan u op degenen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, die deze zondag of op andere zondagen soms moeten werken. Wil u hen alles geven wat nodig is? Geeft u dat ze op een ander moment toch ook de rust mogen vinden en mogen zoeken om te luisteren naar uw woord? Maar sterkt u ze ook in de verantwoordelijke taak die ze hebben? We bidden u, Heere, voor allen die het moeilijk hebben. U kent alle worstelingen en strijd, ook met de dingen die in dit leven op ons pad komen. Kunnen soms zoveel moeite zijn. Lichamelijk lijden en zorg. Psychische moeite en klachten. Eenzaamheid. De strijd tegen onze eigen gevoelens of eigen geaardheid. Moeite met allerlei gedachten die zich aan ons opdringen en die we maar niet van ons vandaan kunnen krijgen. Heren, wil u een weg banen naar behandelingen? U werkt toch ook in dat opzicht zo vaak middelijk. En wil u behandelingen zegenen? Wil u uithelpen? Wil u ook geven dat wegen van moeite en van zorg toch aan u mogen verbinden? We bidden u, Heren, voor de ouders in de gezinnen. We dragen het ongeboren leven aan u op. Wilt u er uw beschermende handen over uitbreiden? We bidden of u aan een ieder van ons wil denken. Weest u met onze ouderen die bij het ouder worden zoveel moeten inleveren en moeten verliezen. Die mensen, geliefden om zich heen, hebben zien wegvallen. Die steeds meer beperkt worden in hun lichaamskracht, in hun denkkracht soms ook, in hun beweging. Heere, wilt u geven dat ook die dingen geheiligd mogen worden aan hun hart. Wilt u op alle plaatsen waar deze zondag uw woord mag uitgaan, dat woord tot zegen laten zijn. We bidden u dat voor de stad waarin wij een plaats ontvingen als gemeente. We bidden u dat voor buiten onze stad, in ons land en over de grenzen van het land tot aan de uitersten van de aarde. Heere, wilt u het zendingswerk en het evangelisatiewerk ook zegenen. Wil u allen die u zelf riep tot de dienst des woords geven wat daarvoor nodig is. Zegen heel bijzonder ook de verkondiging van uw woord onder Israël. We hebben vanmorgen een belofte overdacht die ook veel te zeggen heeft ten aanzien van het volk van het geslacht van Abraham. Heere, wil u over hen, naar uw eigen woord, de geest der genade en der gebeden uitstorten. Opdat ook zij mogen zien hem die zij doorstoken hebben. En opdat ze mogen worden gebracht tot het bijbelse berouw over hun zonde. En tot het geloof in de Heer Jezus Christus. Heere, wil u geven dat velen van dat volk, maar ook velen uit de heidenen, velen onder ons, mogen worden verenigd in dat allerheiligst geloof, dat u zelf werkt. En daarmee zult u voortgaan, Heren, tot de laatste zal zijn toegebracht. Zolang de zon en de maan schijnen, we mogen het ook op een warme en zonnige zondag als deze elkaar voorhouden, zal uw naam worden voortgeplant, van geslacht tot geslacht. En daarom is er verwachting, niet bij ons vandaan, Niet bij onze jongeren of bij onze kinderen vandaan, maar wel voor onze jonge mensen en voor onze kinderen. U zult uw naam voortplanten. En Heere, wilt u het doen, ook onder hen, opdat ze mogen bekennen wat tot hun vrede dient. Zo bidden we het u alles, niet omdat we het verdienen of waard zijn, maar uit genade, alleen in de vergeving van al onze zonden, om Christus wil. Amen. We gaan zingen van de 111e psalm, het tweede en het vijfde vers. Vers 2, des Heren werken zijn zeer groot, wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. En ook het vijfde, het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid, Paul, als op onwrikbare steunpilaren. 2 en 5 van psalm 111. Er zijn 3 collecten bestemd voor eredienst, onderhoud, kerk en pastorie. En de 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 145, vers 6 willen wij zingen in antwoord op de prediking. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Het zesde van Psalm 145. Geliefde gemeente, wij hebben de apostel Paulus samen met Barnabas vanmiddag ontmoet in de synagoge in Antiochië. Ze zijn daar na een lange gevaarlijke reis door het gebergte van Turkije aangekomen. En als Paulus daar in de synagoge aangekomen is, dan predikt hij daar het woord. Hoe? Ik heb u wel eens gezegd, Paulus begint in het boek Handelingen altijd met God. Ook hier, kijkt u maar na op een ander moment in Handelingen 13. Paulus begint met God. Hij tekent God wie hij is. Wie hij is geweest voor het volk van Israël, want het zijn vooral Joden die in die synagoge zijn samengekomen. Paulus tekent de mens in zijn murmureren en in zijn opstand en in zijn afdwalen tegenover God, ook in de geschiedenis van Israël. Hij houdt die mensen in de synagoge als het ware een spiegel voor. En Paulus predikt Christus. En dan is Paulus ruimhartig. Dan predikt hij Christus niet maar voor een enkeling in de gemeente, maar dan stalt hij Christus uit met alles wat hij verdiend heeft voor allen die daar aanwezig zijn. En dan zegt hij, we hebben u dat niet gelezen, maar dan zegt Paulus, zo zij u dan bekend, mannen, broeders, het was toch de eerste verse van de schriftlezing, zo zij u dan bekend, mannen, broeders, dat door deze, dat is door de Heer Jezus Christus, u vergeving der zonden verkondigd wordt, en dat van alles waarvan gij niet gerechtvaardigd kon worden door de wet van Mozes, door deze een ieder die gelooft gerechtvaardigd wordt. Dus Paulus, hij plaatst Christus voor het oog van zijn hoorders en hij zegt, u allen kunt zalig worden door hem. U die niet zalig kon worden door de wet van Mozes, want u hebt zoveel gezondigd en u hebt die wet zoveel overtreden, maar nu is er zaligheid mogelijk voor de grootste van de zondaren, ja voor u allen in hem. In welke weg? Ja, dat heeft Paulus ook gepreekt, in de weg van echte bekering, bijbelse bekering, in de weg van het echte geloof. Als Paulus zo gepreekt heeft en hij heeft zijn prediking ook nog eens besloten met een ernstige waarschuwing, dan ziet u dat dat woord tweeërlei uitwerkt. Sommigen blijven onbekeerd, ongelovig. Ze verharden zich zelfs in vijandschap. Ze verzetten zich. Ze proberen Paulus tegen te staan. Maar anderen geloven. En dan zegt het woord van de Heere in Handelingen 13, en er geloofden er zoveel, net zoveel, vers 48, als er geordineerd waren, dat betekent uitverkoren waren tot het eeuwige leven. Dat brengt ons bij het onderwerp van vanmiddag. Gods eeuwig besluit. Dat is bijbels. Om ook daarover te spreken. Om ook daarover na te denken. En dat willen we ook nagaan aan de hand van drie gedachten. De eerste gedachte is het bijbels bewijs voor dat besluit. Mogen wij wel spreken over Gods eeuwig besluit? Een besluit van verkiezing en van verwerping. Wel, we zullen nagaan het bijbels bewijs voor dat besluit. Dat is het eerste. Het tweede is Gods uitvoering van dat besluit. Als God van eeuwigheid besloten heeft, hoe voert Hij dat uit? En tenslotte onze houding, uw houding, jouw houding, mijn houding tegenover dat besluit. Hoe gaan wij daarmee om? Hoe zouden wij daar verkeerd mee kunnen omgaan? En hoe zouden we daar goed mee kunnen omgaan? Ik hoop dat de prediking, al gaat ze over diepe dingen, toch ook praktisch mag zijn. En u leiding mag geven in geestelijk opzicht. De Heere geven daartoe zijn onmisbare leiding en zegen. Gods eeuwig besluit. Allereerst het Bijbels bewijs. Vervolgens Gods uitvoering. En tenslotte onze houding. Als wij vanmiddag over deze diepe dingen gaan nadenken vanuit paragraaf 6, dan roep ik nog één keer in uw herinnering dat de Dordtse leerregels niet met paragraaf 6 zijn begonnen. Weet u nog waar onze Dordtse leerregels begonnen, toen het ging over verkiezing en over verwerping? Toen zijn ze begonnen met ons een spiegel voor te houden. Met ons te laten zien wie u en ik in Adam geworden zijn. Zondig, onderworpen aan de eeuwige dood. Daar moeten we ook beginnen met ons nadenken over de verkiezing en verwerping. Bij de verloren mens in het dal van de verlorenheid. En vervolgens, paragraaf 2, heeft de Dordtse leerregels ons voorgehouden dat God zijn zoon gezonden heeft in dat dal van die verlorenheid. En niet alleen zijn zoon, maar ook paragraaf 3, mensen die God heeft gezonden als herauten, als predikers van het evangelie, die tot de mensen komen, die ook vanmiddag tot u komen met een oproep tot geloof en tot bekering. Ja, en als dat woord dan gepreekt wordt, en we hebben het net in de inleiding van de preek gezien in Antiochië, dan werkt dat twee dingen uit. Zo scherp is het eigenlijk altijd weer. Ik weet wel, de Heer Jezus heeft ook gesproken over vier soorten grond in de gelijkenis van de zaaier. We kunnen ook wel eens vanuit een wat andere belichting spreken over de uitwerking van de prediking, maar ten diepste zijn er maar twee mogelijkheden. Of het gepredikte woord van deze middag brengt u dichter bij de Heere, of het maakt de kloof tussen God en uw ziel groter en dieper en u verhardt zich meer. Tweeërlei uitwerking. Sommigen, zeggen onze Dordtse vaderen, sommigen komen tot bekering en geloof en anderen geloven niet. En hoe komt dat nu? Hoe komt het dat sommige mensen wel tot geloof en bekering komen en anderen niet? Is dat misschien te verklaren vanuit de mens? Is het zo dat er ook hier vanmiddag in de Jeruzalemkerk bepaalde mensen zijn die toch wat beter zijn dan een ander? Is het zo dat er toch onder u en jou en ook onder onze jonge mensen, mensen zijn die wat meer aanleg hebben om te geloven? Die een karakter hebben dat zich er wat meer toe leent om te geloven. Die toch een iets betere gesteldheid hebben om te geloven. Is dat het? Moeten we de dingen zo verklaren? Onze Dordtse vaderen hebben op grond van de schrift gezegd, zo is het niet. Het is wel waar, als mensen ongelovig en onbekeerd blijven onder de prediking, dan blijven ze dat door eigen schuld. Maar als mensen tot bekering en tot geloof komen, dan is dat te danken enkel aan het feit dat God hun dat geloof gaf. En dan zijn we bij paragraaf 6. De paragraaf die vanmiddag voor ons ligt. En we gaan dat maar in gedeelte met elkaar lezen. Dan zegt onze belijdenis aan het begin van paragraaf 6... dat God sommigen in de tijd met het geloof begiftigt. Dat betekent dat God sommigen in de tijd het geloof geeft. En dat hij sommigen dat geloof niet geeft, komt voort van zijn eeuwig besluit. Dat zijn diepe woorden. Waarom geeft God aan sommigen het geloof wel? Waarom geeft hij aan anderen het geloof niet? Dat komt voort, zeggen de Dordtse vaderen, uit Gods eeuwig besluit. Waarom zeggen ze dat? Om een hard systeem te creëren? Nee. Om recht te doen aan wat hier voor mij ligt en wat u allemaal voor u hebt. Om recht te doen aan wat God zelf over deze dingen zegt in zijn woord. En we hebben het toch zojuist gelezen, er geloofden er zoveel als er verordineerd waren tot het eeuwige leven. Kijk, dat is iets heel anders als wat de remonstranten leerden. U weet, de Dordtse leerregels zijn tegen de dwaling van de remonstranten geschreven. En weet u wat de remonstranten leerden? Die leerden, er is wel een uitverkiezing. Dat geloofden de remonstranten ook wel. Er is een uitverkiezing, want God heeft van tevoren alle mensen gezien. Ook u en mij. En toen heeft hij gezien wie er zouden geloven. En wie er tot bekering zouden komen. En wie ook in dat geloof zouden blijven, zouden volharden. En die mensen heeft God uitgekozen. Dus God kiest uit omdat mensen geloven. Klopt dat? Als u zo even meedenkt, dan begrijpt u wel, dan ligt uiteindelijk de oorzaak toch bij de mens. De Bijbel leert het precies andersom. God heeft de mens gezien van eeuwigheid. En hij heeft de mens gezien als een mens zonder onderscheid die tegen hem gekozen heeft. Geen één mens die voor hem zou kiezen vanuit zichzelf. Allen zijn ze afgeweken, zegt het woord. En nu heeft God uit die mensen toch zondaren verkoren en besloten om van die mensen sommigen het geloof te geven. Kijk, dan is het dus niet zo dat mensen verkoren worden omdat ze later zullen gaan geloven, maar dan mag u het precies omdraaien. Dan is het zo dat mensen tot geloof komen en gaan geloven omdat ze verkoren zijn. Dat is de Bijbelse leer. Ik begrijp het als u bij uzelf zegt, ja dominee, daar heb ik allerlei vragen bij, want hoe moeten we daarmee omgaan? En is dat wel terecht en is dat wel eerlijk? Daar hopen we straks nog over na te denken. Maar we gaan nu eerst luisteren naar hoe onze Dordtse vaderen dat gaan funderen. Hoe ze dat gaan bewijzen vanuit de Bijbel. Leest u maar mee in paragraaf 6... dat God sommigen met het geloof begiftigt en sommigen niet, komt voort van zijn eeuwig besluit. En dan staan er twee Bijbelteksten. De eerste tekst is, want al zijn werken zijn hem van eeuwigheid bekend, Handelingen 15. En de tweede tekst uit Efeze 1 is: hij werkt alle dingen naar de raad van zijn wil. Dat zijn de twee teksten die allereerst als bewijs worden aangevoerd. En als u die teksten zo even leest, dan ontdekt u iets bijzonders. Dan ontdekt u dat die teksten allebei niet gaan over alleen de uitverkiezing. Of over alleen de verwerping. Maar dat die twee teksten allebei aangeven dat God alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. En dat alle dingen hem van tevoren van eeuwigheid bekend zijn. Onze belijdenis laat ons zien, als God handelt in de tijd, ook in de tijd waarin wij leven, dan handelt God niet zomaar, niet in een opwelling, zoals wij wel kunnen handelen, soms heel ondoordacht en heel ongepland. Maar dan handelt God wel overwogen. Achter alles wat er gebeurt, ligt Gods plan. Of zoals onze vertaling dat noemt, Gods raad. Maar dat heeft vanuit het Grieks ook de betekenis plan. Dan gaat het dus niet alleen over de verkiezing, maar dan gaat het over allerlei andere dingen. Dat God in de eeuwigheid al het plan heeft gemaakt, met eerbied gesproken, om een wereld te scheppen. Dat God al van eeuwigheid heeft besloten, het plan heeft gemaakt, met zichzelf raad heeft gehouden om het niet tegen te houden dat de mens bewust en vrijwillig in de zonde zou vallen. Dat God al van eeuwigheid besloten heeft om zijn zoon naar deze aarde te zenden, om zaligmaker te zijn van verloren zondaren. Dat God, ja inderdaad, ook mensen heeft uitverkoren en van eeuwigheid het plan heeft gemaakt en heeft besloten om sommige mensen het geloof te geven en anderen voorbij te gaan. Maar dat alles valt onder de raad, onder het plan van God. En hoe noemt Efeze 1 dat? Hij werkt alle dingen naar de raad van zijn wil. Dus dat plan, die raad van God, waarom is die zo? Waarom is dat plan niet anders? Omdat God het wil. Het is de raad van zijn wil. Het is het plan naar zijn wil. Dat is wat de Bijbel leert over alle dingen. Dat neemt onze verantwoordelijkheid niet weg. Niemand van u zal zeggen, ik zal mijn eten en drinken niet tot me nemen, want ach, God heeft besloten of ik zou eten of niet zou eten en of ik zou drinken en niet zou drinken. Dat neemt onze verantwoordelijkheid niet weg. Maar het is wel zo, achter alle dingen, Gods raad. Dat is een Bijbels gegeven. En wij zullen ons moeten oefenen in het Bijbels denken over deze dingen. Mag ik u vragen, gemeente, hebt u Deze besluitende God, die deze dingen heeft besloten voor de grondlegging der wereld, zegt de Bijbel. Dat moet ik er nog even aan toevoegen. Dat betekent voor de schepping. U komt namelijk ook wel mensen tegen, ja, die willen wat afzwakken aan deze dingen. En dan zeggen ze, ja, kijk, je moet het zo zien dat God eigenlijk de eeuwige God is die aldoor nog besluiten neemt. En de volgende gaat weer een stapje verder en hij zegt, ja, het is zo dat God nog steeds kan besluiten om mensen zalig te maken en ook nog steeds mensen kan verwerpen. Maar zo is het niet dat de Bijbel erover spreekt. De Bijbel spreekt heel duidelijk, Efeze 1, over het feit dat God voor de grondlegging der wereld zich een kerk verkoren heeft. Voor de schepping. En de werkwoordsvormen in Efeze 1 geven vanuit het Grieks ook aan dat afgesloten handelingen zijn die niet doorduren. Dat zou de leer van de verkiezing en van de verwerping ook heel onzeker maken. Dat zou Gods kerk ook van de troost beroven als we zo tegen de dingen aankijken. Maar nu de vraag, gemeente, waar ik net al aan begon. Hebt u die God die al van eeuwigheid besluiten genomen heeft, al mogen leren vertrouwen? Of staat u nog altijd wantrouwend tegenover zijn besluiten? Verdenkt u de Heere er heimelijk nog van dat hij niet goed besloten heeft? Die God die zo voor u gezorgd heeft in het tijdelijke leven. Die God die in zijn woord betuigt dat hij geen lust heeft in uw dood, maar daarin dat u zich zou bekeren en zou leven. Verdenkt u die God nog altijd in zijn besluiten? Is dat de reden dat als u hoort van het eeuwig besluit van God, u daar wat voor terugdeinst? Weet u wat wij zo nodig hebben? Dat we voor de Heere neerknielen en dat we het heel ootmoedig aan de Heere vragen. Heere, geef me dat ik u onvoorwaardelijk mag vertrouwen. Ook als de besluitende God, geeft u dat ik in mijn hart een overtuiging mag krijgen. De Heere doet het niet verkeerd. Ja, dat zal de Heere moeten geven. Want er kunnen ook in ons leven zulke dingen, zulke moeilijke dingen zijn. Dingen waarin we de Heere niet kunnen narekenen. Waar zullen we de Heere daarom vragen? Om bidden. Heere, laat me u mogen vertrouwen. Zoals de psalmdichter het zong in Psalm 33. Maar de altoos wijze raad des Heeren, die houdt eeuwig stand. Het is de raad, het is het plan van een alwijze God die zich niet vergist. In de tweede plaats de uitvoering van dat besluit. We gaan verder lezen. Naar welk besluit hij de harten van de uitverkorenen, hoewel zij hard zijn, genadiglijk vermurft en buigt om te geloven. En daar houden we weer even stil. Hoe voert God zijn besluit van verkiezing en verwerping uit? Het eerste wat onze belijdenis zegt is dit. God vermurft de harten van de uitverkorenen, hoewel zij hard zijn genadig, en hij buigt ze om te geloven. Ik heb in de allereerste preek, de inleidingspreek over de Dordtse leerregels gezegd. Ik hoop dat u mag ontdekken dat we goud in handen hebben in de Dordtse leerregels. Hier ligt goud. Op andere plaatsen ook, maar hier ook. Want weet u wat hier staat? Hier staat, als God zondaren opzoekt en als hij ze vindt, weet u hoe hij ze dan vindt? Met een hart. Hart. Met een hart als een steen. Met een ongevoelig hart. Met een oud geworden hart. Met een onverschillig hart. Met een eigenwijs hart. Noemt u maar op, met een hard hart, zo is het ook, bijbels gezien. Toen God Paulus vond, vond hij hem op weg naar Damascus, blazend en dreiging en moord, staat er in de Bijbel. Toen God de Samaritaanse vrouw vond, vond hij haar in al haar verlangen naar lichamelijke bevrediging van haar genot. Toen God Zacchaeus opzocht, toen vond hij hem in de ban van het geld. En van het hier en nu. Toen God Manasse opzocht in de kerker, toen vond hij hem in zijn afgoderij en in zijn moordenaar zijn. God zoekt mensen op en weet u hoe hij ze vindt? Met een hart, hart. En daar weet de Heere nou raad mee. Is dat geen evangelie voor mensen met een hart, hart vanmiddag? De Heere geven dat zijn licht mag vallen op dit goud uit zijn woord. Dat je nou misschien wel net zo diep gevallen bent als de Samaritaanse vrouw. Dat je met heel veel mannen of vrouwen u hebt samengeleefd. En dat u denkt, kan voor mij nooit meer. Maar als God zondaren vindt, vindt hij ze met een hard hart. En hij weet de raad mee. Dat je helemaal bent in de ban van het geld en van het hier en nu. Dat alles draait om dit aardse leven. En dat uw hart zo onbewogen blijft. En dat u het bij uzelf zegt, zou ik nog ooit zalig kunnen worden. Maar als God zijn uitverkorene vindt, vindt hij ze met een hart, hart. En nog een keer, hij weet er raad mee. Want wat zegt onze belijdenis dat de Heere met die harten gaat doen? Twee dingen. Het eerste is, hij vermurft ze. Dat betekent, hij maakt ze zacht. Dus dat is wat de Heere doet. Hij vindt mensen met een hard hart. Maar als hij gaat werken, dan maakt hij die harde harten zacht. Dan gaat hij de muren om je hart afbreken. Dat kan de Heere natuurlijk op verschillende manieren doen. De Heere kan daar in één keer doorheen breken. Maar hij kan ook de stenen als het ware één voor één gaan afbreken. Ik denk dat de Heere dat zeker bij mensen die lang onder de prediking van het woord verkeren en onder het woord zijn opgevoed, soms zo doet. Dat hij de stenen één voor één gaat afbreken. En alle verzet en alle vijandschap tegen dat woord stukje voor stukje gaat afbreken en een mens zo steeds meer gaat inwinnen voor zijn woord. En dan gebruikt de Heere altijd de geest van de genade en van de gebeden. Die uw ogen opent. En die uw hart verbreekt. En die het gebed verwekt. De punten van vanmorgen. De Heere doet nog iets met die harde harten. Hij maakt ze zacht. Genadig vermurft hij ze, maar hij buigt ze ook om te geloven. In het Latijn van de Dordtse leerregels, dat was de oorspronkelijke taal van dit belijdenisgeschrift, staat er, hij buigt ze tot het geloven. Hoe doet de Heere dat? Hoe zou de Heere nou een trotse, hoogmoedige zondaar gaan buigen? Want van nature zijn wij dus allemaal van die, ja, van die stenen pilaren voor God. Die kunnen helemaal niet buigen. Die blijven maar staan. Hoe buigt de Heere nou zulke stenen pilaren? Hij maakt ze zacht. Hij verbreekt de harten. Hij opent de ogen. Hij verwekt het gebed, jawel. Maar als hij zondaren brengt tot het geloof, dan doet hij ook nog iets anders. Dan ontdekt hij u niet alleen aan uzelf. Dat ook, dat is ook nodig. Maar dan ontdekt hij u ook aan die ene naam onder de hemel gegeven. Dan ontdekt hij u aan de Heer Jezus Christus. En dan heeft de Heere met eerbied gesproken verschillende pijlen op zijn boog. Laat ik u 3 pijlen mogen noemen. De pijl van de bevoegdheid van de Heer Jezus Christus om zo'n zondaar als u zalig te maken. Dat is zo'n onbegrijpelijk wonder, gemeente, als u dat voor het eerst mag gaan zien. Als u uw schuld ziet, uw verlorenheid ziet, maar als u nu ook ziet dat Christus door zijn Vader bevoegd is om grote, vuile, onreine zondaren zalig te maken. Om dwaze zondaren zalig te maken. En als de Heere u gaat laten zien, hij is bevoegd om ook u zalig te maken. Dat is een pijl. En daarom probeer ik u altijd weer te preken, Christus als de door God gezonden en de door God bevoegde zaligmaker, met het gebed of de Heere dat als een pijl wil gebruiken om uw hart te treffen, om jouw hart te treffen. Nog een tweede pijl die de Heere gebruikt, dat is de almacht van de zaligmaker. Dat er nu geen zondaar te groot is, geen mens te veel gezondigd heeft, te onrein is, te verhard is, te erge dingen heeft gedaan, of in de weg van bekering en van geloof, kan hij zalig worden. En Christus is almachtig. Hij is bekwaam. Hij kan het hardste hart verbreken. Hij kan de grootste schuld verzoenen. Hij kan de blindste ogen openen. Opnieuw, wat een wonder als een zondaar dat mag gaan zien. Christus, niet alleen als de bevoegde, maar ook als de almachtige zaligmaker. Hij kan. En dan nog een derde pijl. Die pijl is zo vaak nodig. Ach, die is denk ik altijd nodig in het leven van een ontdekte zondaar. De gewilligheid van Christus. Dat hij nu zeer gewillig is. Dat hij het zegt. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. In het Griek staat daar in het Nieuwe Testament. Wie dan ook, zo iemand, wie dan ook, wat u ook gedaan hebt. Maar zo iemand dorst, die komen tot mij. En hij drinken van dat water dat ik hem schenken wil. De gewillige zaligmaker die wilde sterven. De gewillige zaligmaker die het zegt. Kom derwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Die gewillige zaligmaker die zondaren nodigt en roept. Dat is een pijl waardoor de Heere zondaren wil buigen om te geloven op dat ze komen. Wel, dat is wat de Heere doet. Wat hij gedaan heeft, ook bij Zacchaeus. En ook bij Manasse. En ook bij de Samaritaanse vrouw. En ook bij die eigenwijze godsdienstige Nicodemus. En ook bij, noemt u maar op. Zo voert God zijn besluit uit. En dan lezen we nog verder. Maar degenen die niet zijn verkoren, naar zijn rechtvaardig oordeel in hun boosheid en in hun hardigheid laat. We hebben dat al eerder gezien. Er staat niet: God stort de mens in zijn boosheid en in zijn hardheid. Zo is het ook niet. Maar er staat hier: als God mensen, andere mensen het geloof niet geeft, dan laat hij ze in hun eigen hardheid en in hun eigen boosheid, waarin ze zich door eigen schuld hebben gebracht. Is dat eerlijk? Vraagt iemand. Lees u eens verder mee. En hier is het dat zich voornamelijk voor ons ontsluit die diepe, barmhartige en evenzeer rechtvaardige onderscheiding van de mensen die waren in een evengelijke staat van het verderf of het besluit van verkiezing en verwerping in het woord van God geopenbaard. Dat is een ingewikkelde zin, maar ik haal er maar iets uit. Weet u wat onze Duitse vader hier nog eens een keer nadrukkelijk zeggen? Zo staat het in het woord. Wij kunnen wel onze vragen hebben, onze bezwaren indienen, maar zo staat het in het woord. Ons in het woord van God geopenbaard. En daar zullen we voor moeten buigen. Is dat dan niet moeilijk? Ja, dat zeggen onze vaderen ook. Ze zeggen: het is een diep besluit. We staan vanmiddag voor grote diepten. We spreken niet over gemakkelijke dingen. Maar we mogen wel zeggen wat Mozes een keer te horen kreeg: doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond. Het gaat over de diepe, barmhartige, maar ook rechtvaardige besluiten van God, die zich niet vergist, niet in zijn besluiten en niet in de uitvoering ervan. Dat was het tweede. En u merkt hoezeer onze Duitse vaderen hebben geijverd voor de eer van God. Het is diep, maar het is wel barmhartig. En het is als er zondaren gelaten worden in hun val ook rechtvaardig. Wat is nodig, gemeente, dat de Heere ons leert buigen voor die rechtvaardigheid en leert pleiten op zijn barmhartigheid. Dat is allebei nodig. Dat we God God moeten laten en zullen laten. Dat we, Luther noemt dat ergens een keer zo, dat wij God rechtvaardigen, God gelijk gaan geven, voor hem buigen, aan zijn kant vallen. Maar dat we mogen pleiten op zijn barmhartigheid in de Heere Jezus Christus. Kijk, en dat brengt ons al direct bij onze laatste, onze derde gedachte. We hebben nagedacht over Bijbels bewijs voor het eeuwig besluit. Die twee teksten, Handelingen 15, Efeze 1. We hebben nagedacht over Gods uitvoering van dat besluit. En we denken tenslotte na over onze omgang, onze houding tegenover dat besluit. En dan zijn we bij de laatste zin van paragraaf 6. Het welk, evenals de verkeerde, onreine en onvaste mensen, dat verdraaien tot hun verderf. Het zo de heilige en godvrezende zielen een onuitsprekelijke troost geeft. Hoe zullen wij omgaan met deze dingen? Hoe zullen wij omgaan met wat de Bijbel ons leert over verkiezing en over verwerping? De Duitse leerregels zeggen, daar zijn verschillende mogelijkheden. Het is mogelijk om deze dingen te verdraaien tot ons verderf. En laten we maar heel praktisch nagaan hoe je dat nou zou kunnen doen. Opdat we daarvoor gewaarschuwd worden. Weet u, wanneer u dat verdraait tot uw verderf, als u zegt bij uzelf: kijk, er is een uitverkiezing. God heeft mensen uitverkoren en ze zullen zalig worden. En als ik uitverkoren ben, dan val ik daar ook onder en dan word ik ook zalig. En tot die tijd leef ik voor het vaderland weg. En trek ik me van de eis van bekering en van geloof niets aan. Want je zult uitverkoren moeten zijn. Als u zo redeneert onder de prediking van het woord. En als u zich zo probeert onder de eis van bekering en geloof uit te wurmen, als ik het zo zeggen mag. Dan verdraait u Gods woord tot uw verderf. Dat ik dat vanmiddag zo nadrukkelijk zeg, is omdat ik er u niet voor over heb. Om u te waarschuwen dat u zo niet zult omgaan met deze dingen. En dat u dit stuk uit Gods woord nooit zult gebruiken om, zoals het slot van paragraaf 6 het zegt, om verkeerde denkbeelden erop na te houden. Verkeerde mensen. Om onreinen in de zonde voor te leven. Om in de zonde voor te gaan. Om bepaalde zonden aan de hand te houden. Waarvan u zegt bij uzelf: als ik bekeerd ben, dan doe ik dat niet meer. Als God echt in mijn leven komt, dan zal ik het laten. Maar dan bent u bezig om een wissel te trekken op de uitverkiezing. Op deze manier, dan verdraait u de dingen tot uw verderf. Dan gebruikt u de vrijmacht van God als een oorzaak om nog verder te gaan met de zonde. En dan moet ik u vanmiddag van die weg van verderf afroepen. En dan roep ik u ook van die weg af. En dan zeg ik het vanuit Gods woord: bekeer u, bekeer u. Waarom zou u sterven? Gebruik deze leer, deze Bijbelse leer, toch nooit als een excuus om maar onbekeerd en ongelovig voor te leven. En achter deze dingen weg te schuilen. Misschien dat u zich wel baseert op bepaalde flarden uit preken die u ooit gehoord hebt. Maar u hebt die dingen helemaal losgemaakt van de Bijbelse waarheid. En u hebt van de Bijbelse verkiezingsleer een karikatuur gemaakt. En die karikatuur moet u bewaren in een leven zonder God. O, laat het toch zo zijn dat het woord van vanmiddag u tot bekering roept. De Heere heeft nooit iemand reden gegeven om te rusten in zijn onbekeerdheid. En in zijn ongeloof op grond van de uitverkiezing of wat dan ook. Toen die man daar naar de Heer Jezus toe ging met die vraag: Heere, maar zijn er dan weinigen die zalig worden? Toen heeft de Heer Jezus gezegd: strijd om in te gaan door de enge poort, nu het nog kan. U zou nog op een andere manier verkeerd gebruik kunnen maken van de leer van de uitverkiezing. U zou dat kunnen doen door die leer van de uitverkiezing te maken tot een excuus voor allerlei zonden. Maar u zou ook in een soort doffe berusting en een soort wanhoop terecht kunnen komen. Denk aan een ontmoeting buiten onze gemeente die ik zomaar in de achterliggende dagen had met iemand. En we spraken over de dingen en toen zei er iemand tegen mij: ach, ik weet niet of ik onder de zegen lig of onder de vloek. En eigenlijk klonk daar een stuk berusting in door. Misschien ook wel een bepaalde wanhoop. Want de duivel kan de leer van de uitverkiezing wel gebruiken om mensen in de wanhoop te brengen. Dat ook. Dan maakt de duivel er ook een karikatuur van. Eerst. Want de Bijbelse leer van de uitverkiezing brengt geen mens in een heilloze wanhoop. Maar de duivel kan die leer ook verdraaien. En dan worden mensen wanhopig. En dan worden ze dof berustend. En dan zeggen ze misschien wel, ach, ik probeer maar zo netjes mogelijk te leven. En ik kom trouw in de kerk en onder het woord. Maar ik zal toch wel verloren gaan. Als dat zo is in uw leven, zult u één ding niet vergeten. Dat de Heer Jezus de leer van verkiezing en van verwerping, al heeft de Heer Jezus daar wel over gesproken, nooit gebruikte om mensen wanhopig of moedeloos te maken. Dat de Heer Jezus juist tegen zulke mensen zegt, klopt en u zal opengedaan worden. Zoekt en gij zult vinden. Wie tot mij komt, al wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. U weet wellicht dat Maarten Luther juist op het gebied van de verwerping werd aangevochten en dat de duivel zo vaak tegen hem zei, Luther, je bent een verworpene, voor jou geen zaligheid. Je naam staat niet in het boek des levens. En ach, wat moest Luther daartegen inbrengen? Dan greep Luther naar die Bijbelteksten die hij van tevoren op kleine papiertjes had geschreven. En een van die teksten was, en wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En dan zei Luther tegen de duivel, duivel, als je zegt dat ik een grote zondaar ben, dan heb je gelijk, want dat ben ik. Als je zegt dat ik het niet verdiend heb om zalig te worden, dan moet ik je gelijk geven, dat is nog naar het woord ook. Maar als je zegt dat ik niet uitverkoren ben, dat ik een verworpene ben, dan klamp ik me vast aan dit woord. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Nog een derde en een laatste manier waarop mensen de leer van de uitverkiezing kunnen verdraaien. Die kunnen ook, en dat gebeurt soms ook, vanuit alle schadelijke werking die een verkeerde prediking van deze dingen heeft uitgewerkt, maar heel de uitverkiezing aan de kant schuiven. Maar dat is ook niet naar het woord. Alleen, wij hoeven, als het om onze eigen zaligheid gaat, wij mogen, wanneer het om onze eigen zaligheid gaat, nooit met de uitverkiezing beginnen. God begint daar wel mee. Maar in het leven van een zondaar begint het met de roeping van God in de tijd. Met die nodiging in de prediking. Met die ontdekking van Gods geest, maar ook met die lieflijke evangelienodiging. O alle gij dorstige, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt, zonder geld en zonder prijs. En als de duivel dan tegen je zegt, ja, maar daar moet je een uitverkorene voor zijn, dan mag u tegen de duivel zeggen, je liegt. Je liegt, want dat zegt de Heere zelf niet. De Heere zegt zelf in zijn woord dat het zo is dat dorstigen die niets te drinken hebben en armen die geen penning hebben om te betalen, worden genodigd tot de markt van vrije genade. Kijk, en dat betekent ook, gemeente, dat wij het woord moeten onderzoeken. Want, dan onderstreep ik nog even dat woordje onvaste mensen. In de oorspronkelijke versie van de leerregel staat er eigenlijk de onvoldoende stabiele mensen. Dan gaat het niet over of u een stabiel karakter hebt of niet. Of u psychisch wat sneller uit het evenwicht bent of niet. Dat wordt niet bedoeld. Maar dan gaat het over mensen die onvoldoende vaststaan op de bodem van de schrift. Van Gods woord. Dat is nodig. Juist in deze dingen. Dat wij staan op de bodem van de schrift. En dan zijn de laatste woorden van paragraaf 6. Dat juist dit eeuwige besluit de heilige en Godvrezende zielen een onuitsprekelijke troost geeft. Nog een keer, daar begint het niet mee. De Heere laat u niet eerst zien dat u verkoren bent, maar eerst dat u verloren bent. En dat u nog bij hem vandaan kunt zalig worden. Maar wat een wonder, als een zondaar die tot bekering en geloof mocht komen, door de Heilige Geest gebracht wordt, bij wat we lezen in Jeremia 31. Ik heb u lief gehad, toen ik u opzocht, toen en toen onder de prediking, ja toen ook. Ik heb u lief gehad toen ik u tot bekering bracht en toen ik uw ogen opende en uw hart verbrak en het gebed in uw hart verwekte, ja toen ook. Ik heb u lief gehad toen ik u liet zien op Christus als de bevoegde en bekwame en gewillige zondaar, ja toen ook. Maar dieper nog, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, kind van God onder ons, dat zegt de Heere, vanuit het woord vanmiddag ook nog tegen u. Ik heb u lief gehad, met een eeuwige liefde. En daarom ligt uw zaligheid vast in de verkiezende God. Niet in uw eigen keus, dan zou u nog verloren gaan, maar in Gods keus. En als u daar iets van mag zien, dan zal het gaan zingen in uw hart. De Heere is zo getrouw als sterk. Als de Heere dat ook in de duisternis die er kan zijn in het geestelijke leven. Als een kind van God zich zo beschuldigen moet en zo aanklagen moet. Maar als de Heere dat dan toch weer laat zien. Ik heb u lief gehad. Hij zal zijn werk voor mij volende. En dan het gebed, verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wil dit woord met uw zegen achtervolgen uit genade. En wilt u geven, Heere, dat het ons mag brengen aan uw voeten. Vergeef genadig het zondige en gebrekkige van onze kant, maar zegen het uwe. Gedenk ons in deze pas begonnen week. Wil u zelf meegaan naar het ziekenhuis, of ook wanneer we met ziekte toch ons werk kunnen doen, of thuis verkeren, ook wanneer de omstandigheden moeilijk zijn, wil u aan ons denken. En wil u ons allen bewaren. Laat het ook een voorbereidingsweek mogen zijn, Heere. En wilt u ook daarin uw licht en uw waarheid schenken. Hoor en verhoort u ons in ons bidden, maar ook in het danken voor wat u schonk op deze zondag. Zoveel meer dan dat we verdienen. En dat om Christus wil. Amen. Psalm 138, het vierde vers is onze slotzang. 138 vers 4. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. Amen.